Goed, ik wil met jullie gaan vanmorgen. Om te beginnen aan Matteüs 25. En het thema is vanmorgen, zijn wij wijs of zijn wij dwaas? En dan weten jullie natuurlijk allemaal waar ik over ga spreken. Over de wijze en de dwaze maagden. En Zina noemt dat meisjes, maar ik hou het even op de maagden. We hebben natuurlijk wel eens meer jaren geleden hierover gesproken. We hebben wel eens een heel weekend gehouden, ook over de eindtijd. En wat er allemaal nog staat te gebeuren, wat de Bijbel erover zegt. En wij weten natuurlijk rondom bepaalde onderwerpen dat er soms ook verschillende visies zijn. Daarom is het denk ik belangrijk dat we ons heel eenvoudig houden aan het woord van God. En alle andere meningen die er zijn en visies, daar mogen we natuurlijk naar luisteren. En laat u leiden door de Heere, dat we in de waarheid blijven met elkaar. Ik lees Matteüs 25 vanaf vers 1 tot 13. Dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 meisjes, aan 10 maagden die hun lampen namen. En op weg gingen de bruidegom tegemoet. We moeten begrijpen dat de Heer Jezus hier nog is, vlak voor zijn lijden, voor zijn sterven. En dat de discipelen dan aan hem vragen, en dat lezen we in Matteüs 24 vers 3. Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? Wat is het teken van uw komst en van de volleinding van de wereld? En dan gaat de Heer Jezus verschillende uitleggen erover geven, ook met verschillende gelijkenissen. En één van de gelijkenissen is dan deze, over de 5 wijze en 5 dwaze maagden. Vers 2, 25 vers 2. 5 van hen waren wijs. En 5 waren dwaas. Zij die dwaas waren namen wel hun lampen, maar geen olie met zich mee. En de wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. En toen de bruidegom uitbleef, werden ze alle slaperig en vielen in slaap. Uit de middernacht klonk er een geroep, zie de bruidegom komt, ga naar buiten hem tegemoet. En toen stonden al die meisjes op, al die maagden, en maakten hun lampen in orde. En de dwazen zeiden tegen de wijzen, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden, in geen geval. Anders is er misschien niet genoeg voor ons en voor u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. Toen ze weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom. En zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere meisjes die zeiden, Heer, Heer, doe ons open. En hij antwoordde, zij, voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet, waarop de Zoon des mensen komen zal. Als er gesproken wordt in de Bijbel over maagden, dan weten we dat dat staat voor reinheid. Dat zijn meisjes die nog niet getrouwd zijn, die ook nog geen gemeenschap hebben gehad met mannen. Dus het is niet zo dat hier gesproken wordt, zoals soms wel geleerd wordt, over gelovigen en ongelovigen. Zeker niet. Dat kun je ook verder zien, omdat deze meisjes allemaal lampen hebben. Ze hebben allemaal licht. Nou, een licht kun je alleen maar krijgen van degene die het licht is, dat is de Heer Jezus Christus zelf. Zoals de Heer Jezus dat ook zegt, ik ben het licht der wereld. En later zegt hij ook tegen de discipelen, jullie zijn het licht der wereld. Dus licht en een lamp. Een lamp verwijst soms ook natuurlijk naar het woord van God. Uw woord is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Dat kennen we allemaal. En zo zijn ook deze 10 maagden. De dwazen en de wijzen zijn op stap en ze verwachten ook de bruidegom. Ik denk dat geen enkel onbekeerd mens de bruidegom verwacht. Niemand die ongelovig is, verwacht de Heer Jezus Christus. Dus we spreken hier zeker, de Heer Jezus spreekt hier zeker over gelovige mensen. Je ziet dat ze allemaal een lamp hebben of een fakkel en dat die ook brandend is. En dat ze allemaal die bruidegom tegemoet gaan en dat ze ook allemaal in slaap vallen. En ook allemaal als ze wakker worden, als daar de roep komt, dat ze hun lamp in orde maken. Maar dan komt het verschil aan de orde tussen wijs en dwaas. Je zou kunnen zeggen tussen verstandig en onverstandig. En wat is dan het verschil? Wel, het gevolg van dit verschil is dat de wijze maagden voldoende olie hebben en de dwazen die hebben geen olie. Niet voldoende olie. Ze kunnen een lamp niet brandende houden. Nou, wat is de oorzaak, wat is het gevolg daarvan? Het gevolg daarvan is dat als die bruidegom komt, dat de wijze meisjes mee naar binnen mogen naar de bruiloft. En de dwazen die moeten buiten blijven. En we kennen dat allemaal. Als dan later die dwazen komen, ze zijn naar de verkopers geweest, ze hebben olie te pakken gekregen en ze komen dan aan de deur en dan is de deur dicht. En dan zegt de Heer, ik ken u niet. En sommigen leggen dat uit, dat mensen dan in de hel gestoten worden of in de buitenste duisternis, maar daar is geen sprake van. De Heer zegt dat ook niet. Ze kunnen alleen niet in de bruiloftzaal naar binnen. En wij moeten niet zo eng denken dat het koninkrijk van God alleen zou bestaan uit een bruiloftzaal en dat er verder helemaal niets meer is. Er zijn heus wel meer plaatsen waar mensen ook kunnen verblijven. En als je kijkt naar de grondtekst, dan wordt er ook gesproken over het intiem kennen. Dat is eigenlijk wat de Heere zegt. Natuurlijk kent de Heere alle maagden. De Heere kent alle mensen, alle meisjes, alle jongens, alle vrouwen, alle kinderen. Natuurlijk kent de Heere iedereen. Maar het gaat hier over het intiem kennen van de Heere. En wat moeten wij nou doen? Ja, wij moeten zorgen natuurlijk dat wij verstandig zijn. Wij moeten natuurlijk zorgen dat we niet dwaas zijn. Als wij verlangen om niet alleen gered te worden, maar ook met de Heer Jezus in die bruiloftzaal te verkeren, dan moeten we natuurlijk zorgen dat wij wijs zijn. En dan moeten we zorgen dat we voldoende olie te pakken krijgen. En laten we daar dan eens naar gaan kijken wat we daaraan kunnen doen. En dan wil ik met u gaan naar Efeze 5. Laten we dan maar eens gewoon lezen vanaf vers 1. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. Dus dat zie je ook bij Paulus. Hij begint de eerste brief van Efeze. Als wij allemaal een beetje thuis zijn in het woord van God, dan begint Paulus met: gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die u met alle zegen gezegend heeft in de hemelse gewesten. Hij spreekt hier echt niet tegen ongelovigen. Hij spreekt hier als het ware niet tegen armoedzaaiers. Hij spreekt hier tegen kinderen van God waarvan hij zegt, jullie zijn gezegend met alle zegen in de hemelse gewesten in Christus. En dan gaat hij verder natuurlijk, we kennen dat allemaal, dat hij gaat bidden om de geest van wijsheid en openbaring. In hoofdstuk 2 legt hij uit dat de scheidsmuur weggebroken is tussen Jood en Heiden, dat we allemaal met Christus gezet zijn in de hemel. Dan begint hij in hoofdstuk 3 over de gemeente en hoofdstuk 4 begint hij over het oude leven en het nieuwe leven, dan gaat hij de zaak wat meer toespitsen. En dat doet hij ook eigenlijk in hoofdstuk 5. Paulus begint niet met, je bent een zondaar en dat klopt niet en dit doe je fout en dat doe je fout. Hij komt niet met de wet. Hij komt met de genade. Hij komt met het leven van de Heer Jezus Christus en hij komt je vertellen hoe rijk dat je bent in hem. Maar dat vraagt consequenties. En dat is wat hij doet. En dan mogen we ook ontdenken als hier staat dat dat de wijzen tegen de dwazen zeggen, wij kunnen de olie niet delen, dat is ook eigenlijk zo. Dat is ook in de gemeente van Christus zo. Je kunt voor elkaar bidden dat alle vol zullen worden van de Heilige Geest. Maar de geest die jij hebt, die kun je niet overdragen, overgeven aan je broeder en zuster. Dat is een individuele zaak. En natuurlijk zijn er momenten van handoplegging voor als je een bediening krijgt in de gemeente, dat er bepaalde gaven, talenten overgedragen kunnen worden. Maar of u vol bent van de Heilige Geest of niet vol bent van de Heilige Geest, dat is uw persoonlijke verantwoordelijkheid. Hoeveel olie dat u hebt, dat is afhankelijk van uw relatie met de Hemelse Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Dus ook al zijn we als gemeente samen, dan zijn we allemaal gelovigen, geloven we allemaal in onze redding, geloven we allemaal in de Zoon van God, geloven we allemaal in de wederkomst, geloven we allemaal in de opname, of misschien een deel niet, daar gaan we zo nog wel wat over zeggen. Maar het gaat erover dat we voldoende olie hebben. Het gaat erover dat we wijs zijn. En daar gaat eigenlijk dit stuk over van Paulus. Hij gaat het nader uitdiepen. Nu u een kind van God geworden bent, is er nog meer. Dat is eigenlijk wat hij vertelt. Want nu u een kind van God geworden bent, hebt u ook een bepaalde verantwoordelijkheid. Hoe u wandelt. Dat u moet wandelen als wijze en niet als dwaze. Daarom zegt hij ook in vers 1, je wees dan navolgers van God. Met andere woorden, dat u gaat leven zoals God wil dat u leeft. En dat u gaat leven zoals de Heer Jezus dat ons voorgedaan heeft. Want als dat leven van Jezus daadwerkelijk in ons is. Als die geest van God daadwerkelijk ons leven doortrekt. Als we daadwerkelijk de stempel van de Heere gekregen hebben, als daadwerkelijk, dan gaat Christus zijn leven in ons leven. En door ons leven. En dat is wat de wereld nodig heeft. En dat is het grote wonder van het nieuwe verbond. Dat is het grote wonder van de gemeente van de Heer Jezus Christus. Dat God door zijn Heilige Geest in ons woont. Als straks de gemeente er niet meer zal zijn, dan zal de Heilige Geest nog werken. Ook in de grote verdrukking. En er zullen nog vele tot geloof komen. Prijs de Heer daarvoor. Maar dan gaat hij werken. Als in het Oude Testament, maar de gemeente zal er niet meer zijn. De inwoning van de Heilige Geest, zoals wij die nu kennen. En die dat mogelijk maken om te leven, om navolgers van God te zijn. En dan zegt Paulus dat hier ook een klein beetje wat dat inhoudt. Wandel in de liefde. Zoals ook Christus ons lief gehad heeft. Dus niet meer, maar ook niet minder. Zoals. Op dezelfde wijze zoals Christus ons heeft lief gehad. Dat wordt er van ons gevraagd. En hij heeft zichzelf voor ons overgegeven. Ziet u dat? Christus kwam niet om te halen, niet om te vragen, niet om te manipuleren, niet om iemand anders leeg te trekken. Maar hij heeft zichzelf overgegeven. En dat is ook de bedoeling van de Heer als wij net wandelen zoals de Heer Jezus, dat wij elkaar dienen. Dat we God dienen, maar ook elkaar dienen. Dat we God lief hebben, maar ook elkaar zullen lief hebben. Als een offergave, een slachtoffer tot een aangename geur van God. Dat is wel gevallig bij God. Dat wij de Here dienen, maar ook dat we elkaar dienen. Dus wel gevallig bij God dat we de Here lief hebben, maar ook elkaar zullen lief hebben. En dat kan. Waarom kan dat? Wel omdat Christus woning gemaakt heeft in ons hart. En dat u niet meer leeft naar de oude mens, maar dat u leeft naar de nieuwe mens. Waar Efeze 4 het een en ander over zegt. Dat kunnen we vanmorgen allemaal niet uitwerken, maar u kunt dat zelf ook nalezen. En dan zegt Paulus in vers 3, maar ontucht en onreinheid of hebzucht. Laten die onder u beslist niet genoemd worden. We hebben vanmorgen al gehoord, een klein beetje zuurdeeg, dan maakt het hele deeg zuur. Ook niet een klein beetje hebzucht. Ook niet een klein beetje ontucht of een klein beetje onreinheid, voor zover dat mogelijk is. Laten die onder u beslist niet genoemd worden zoals het heilige past, zie het? Paulus altijd daarna terugverwijst. Wie ben jij in Christus Jezus? Wie ben je als kind van God? Wie ben je als zoon van God? Wie ben je als dochter van God? Het heeft Christus alles gekost, het heeft zijn leven gekost. En dan gaat het erom, hier in dit hele stuk, of dat het ons iets mag kosten. En dat is het verschil tussen die wijzen en die dwazen. En ook als die wijzen zeggen, ga naar de verkopers. En dan sommigen die leggen dat uit, de Heilige Geest is niet te koop. Nou, dat is ook waar natuurlijk. Dat lezen we ook in Handelingen. Als daar Simon de tovenaar die gaven wil kopen van Petrus. Om de heiden als het ware te dopen met de Heilige Geest. Dat is niet voor geld te koop. Maar er staat natuurlijk ook in de schrift, Jesaja 50 vers 1, kom, koopt. Zonder prijzen, zonder melk. Dus als u de Heere wil dienen. Als u vol wil worden van de Heilige Geest, dan zal u dat alles kosten. Want het evangelie is gratis, vertellen wij altijd. Dat is ook zo. De genade is gratis, die kunnen we niet verdienen. Maar als u wil leven overeenkomstig de bedoeling van de Heer, dan moet u verstandig zijn en dan moet u niet halverwege blijven staan. En dan moet u niet zeggen, nou ik ben gered. Mijn zonden zijn vergeven door het bloed van het lam en ik ben gered en het is mij goed zo. Want wat moet de Heer dan met ons? Want u leeft niet voor uzelf, zegt Paulus, maar u leeft voor hem. En u bent alleen bruikbaar voor de Heer als u vol bent van hem. U bent alleen bruikbaar voor de Heer als de Heer u kan gebruiken. En wanneer kan hij u gebruiken? Wel als we vol zijn van de Heilige Geest. Dat God zelf ons kan besturen. Wij kunnen niet meer worden als een instrument in zijn handen. En daarom moet het niet... Dat is ons diepe verlangen dat dat niet dwars door onze gemeente zal heen gaan. En dat niet een deel vol zal zijn van de Heilige Geest, maar dat alle vol zullen zijn van de Heilige Geest, dat niemand van ons dwaas zal zijn. Dat niemand van ons zal zeggen, ik ben gered, nou ik heb mijn lamp en het brandt, ik heb het licht van de Heer en het is mij goed zo. En alle andere dingen waar die broeders over zeuren, dat ik niet meer dit mag en niet meer dat mag, als ik al mijn hebzucht af moet leggen en geen enkele vorm van onreinheid meer. En als ik niet meer dwaas mag praten of als ik nou op mijn woorden moet gaan letten. Ja, dat vraagt de Heer. Dat wij op ons woorden letten. wat we vanmorgen ook gezien hebben in dat water. Klein beetje onreinheid. Nou, zo is het ook met het water van de Heilige Geest. Als ik dat ga vermengen. Als ik dat ga vermengen met zonde. Als ik mijn spreken over de Heer ga vermengen met lichtzinnige taal. Of vuile taal, of wat het ook zijn mag. Dan gaan we dat kraakheldere, heilige water van de Heilige Geest vermengen. En dan gaan we dat gemengde water uitstorten over anderen. Lieve broeders, zusters, laten we verstandig zijn. Laten we wijs zijn. Laten we de wil van de Heer zoeken in heel ons leven. En het is niet zo dat u dit moet doen uit eigen kracht. Het is niet zo dat ik u opnieuw onder een wet wil plaatsen. Het is door de genade van God die u ten deel is gevallen in Christus Jezus onze Heer. En als die vijf wijze maagden, als die wel olie kunnen hebben en een kruik, dan kunnen ook die andere maagden olie hebben en een kruik. Laat u niet misleiden, laat u niet voor de gek houden, wees verstandig. En denk dan ook aan die man uit Matthäus 7, waar de Heer Jezus zegt die zijn huis gaat bouwen. Ja, die een die maakt er zorg van en die werkt net zo lang dat hij op de rots bouwt. En dan komen de winden en de stormen en dat huis blijft staan, want dat staat op de rots. Ons leven moet staan op Christus. En niet op het zand, want als dan de regen komt en de wind en dan blijft dat huis niet staan. Dan blijft ons leven niet overeind. Evenmin oneerbaarheid, dwaze praat, lichtzinnige taal die onbehoorlijk zijn, maar veel heeft als dank zeggen. Want dit moet u weten. Dat geen enkele ontuchtpleger, onrein of hebzuchtige die een afgoden dienaar is, een erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wees dan uw metgezellen niet. Kijk, vers 8. Want u was voorheen duisternis. Alle zijn wij in zonde ontvangen geboren. Alle zijn wij uit Adam gekomen. En de een heeft meer zonde gedaan dan de ander. En dank de Heer als je er weinig gedaan hebt. Maar alle zijn wij komen vanuit de duisternis. Zijn we overgeplaatst vanuit het koninkrijk van de duisternis. Het koninkrijk van de Zoon. Het koninkrijk van het licht. Als we de Heer mogen kennen. En dan brandt onze lamp. Zie je hier die verwijzing naar Matthäus 25 als het ware. Maar nu bent u licht in de Heer. Nou, dan bent u er niet, maar dan moet u gaan wandelen. Begrijpen we dat? U komt tot Christus, maar daarna moet u erin blijven. Moeten wij erin blijven. We komen tot Christus, maar daarna gaan we wandelen als kinderen van het licht. Te midden van deze duistere wereld, te midden van een kromme verdraaidje slacht, zegt de schrift. Te midden van andere mensen. En daar mogen wij licht zijn. En waarom zijn we daar licht? Wel tot eer en verheerlijking van God, van Christus. Hoe moeten de mensen nou ooit tot geloof komen als ze nergens licht zien? Ik zeg wel eens zo, als je in duisternis wandelt, dan moet iemand anders voor jou het lichtknop aandoen. Want dan kun je zelfs de lichtknop niet vinden. En daarom is het van belang dat wij licht zijn. De Heer heeft zich als het ware afhankelijk gemaakt van zijn kinderen. Dat is ook in het gebed zo. In het gebed zien wij zo vaak dat wij er altijd maar op gericht zijn om van hem te ontvangen. Maar heeft u er wel eens over nagedacht? Dat het gebed als het ware voor de Heer een mogelijkheid is, eigenlijk zijn weg is om zijn zegen naar beneden te geven. Dat zie je toch altijd ook bij het volk Israël. Dat de Heer net zo lang wacht tot ze roepen. Er moet als het ware een verlangen geboren worden in dat hart. Er moet als het ware een behoefte komen bij de mensen. En dan zegt hij bijvoorbeeld, Jeremia 33, van die, roep tot mij en ik zal u antwoorden. En uw grote, ondoorgrondelijke dingen doen zien waarvan gij niet weet. De Heer zit als het ware te wachten op ons. Wij wachten op hem, maar hij wacht op ons. Dan denkt hij, wanneer komen ze? En ook als het gaat over zijn oordeel, als je Ezekiel 22, vers 30 en 31, dan zoekt de Heer iemand die op de bres wil staan. Hij zegt hem dat mijn toren niet zal hoeven te komen. En dan zie je bij Mozes, dat hij tussen God en het volk, tussen beiden treedt. En zegt, Heere, delg mij dan uit uw boek, maar laat hen gaan. En dan laat de Heere, delg Mozes niet uit zijn boek, maar dan vergeeft hij dat volk. Dan wordt zijn toren geblust. En hoe roept de Heer het uit in Jesaja 59? Dan heeft hij gezocht en heeft niemand gevonden. Laat dat zo niet zijn in deze tijd van ons leven, dat de Heere nog mensen zal vinden die hem bidden. Mensen die niet alleen het licht zijn, maar ook zullen wandelen in het licht. En dan zie je hier wat de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid, rechtvaardigheid en waarheid. En beproef wat de Heer wel behagelijk is. Beproef eens wat minder wat uw broeder en zuster wel behagelijk is. Mag ik het zo eens helder zeggen vanmorgen? Beproef eens wat minder wat u zelf wel behagelijk is. We leven voor Hem. Het is godsdienst, het is dienen van ons voor Hem. Want Gods koninkrijk moet gebouwd worden. Zijn naam moet gevestigd worden. Dat doet hij door u, dat doet hij door ons. Dat doet hij door zijn gemeente in deze tijd. Dus wij moeten weten, beproeven, wij moeten weten wat de Heer wel behagelijk is. Nou, dat weet je alleen als je Hem kent. Dat weet je alleen als je bereid bent om je knieën te buigen. Dat weet je alleen als je bereid bent om dat te kopen. En dat kost dus tijd van je. Dat kost je tijd. En dat kost je moeite. En dat kost je inspanning. En dat kost je je hele leven. Wat Jezus zegt, wie zijn leven zou willen behouden, die zal het verliezen. En wie het zal willen verliezen, die zal het vinden. Als je de Heer werkelijk, daadwerkelijk lief hebt boven alles, dan ga je Hem zoeken. En dan ga je ook beproeven wat Hem wel behagelijk is. Niet wat jou wel behagelijk is. Daarom zien we ook zoveel wrevel ontstaan soms. Scheuringen, schichting. Als wij beproeven wat de Heer wel behagelijk is, dan zal dat anders worden. Neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veel eer. Als u wilt dat uw leven vrucht draagt, wees dan niet bezig met de duisternis, maar ontmasker dat. En wanneer kun je dat ontmaskeren? Wel, als je zelf licht bent. Als je die lamp aansteekt, als je met die fakkel komt, als het donker is, je komt met die fakkel, je komt met die lamp, dan wordt het licht. En wordt het zichtbaar wat er gebeurt. Dan wordt het zichtbaar wat er allemaal leeft. Want al deze dingen komen openbaar, dat zegt vers 13 ook. Als ze door het licht ontmaskerd worden, want al wat openbaar maakt is licht. En daarom zegt hij, ontwaak u die slaapt, dat zal open te doden, Christus zal over u lichten. Als Paulus hier dat zo zegt, dan, en dan worden, zitten wel een paar teksten, verwijzingen. Ontwaakt u die slaapt, en dan zoek je eigenlijk de tekst, waar zegt de Heer dat? Het mooiste moet je dan zoeken in het Oude Testament. Maar ik denk dat Paulus hier iets bij elkaar gevoegd heeft, van teksten. Je kunt het niet letterlijk terugvinden. Ontwaakt u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Maar in ieder geval is het zo natuurlijk ook bij die maagden. Die sliepen alle 10. Waren ze ook al gelijk in. Alle 10 waren ze in slaap gevallen. En u kunt dan denken, omdat het staat in de reden over de eindtijd, dat het alleen te maken heeft als Christus terugkomt. Terugkomt om de zijnen te halen. Waarvan wij geloven dat de Heer Jezus ons zal komen halen voordat de grote verdrukking aanvangt. Ook daar zijn vele meningen over, maar dat zullen wij geloven ook op grond van 1 Korinthe 15 vers 22. En dat verwijst mogelijk ook naar deze maagden in slaap gevallen. De Bijbel spreekt ook over slapen als mensen de slaap dus doodslapen. En daarom zegt Paulus ook, diegenen zullen ons voorgaan. 1 Korinthe 15 vers 22, 1 Thessalonicenzen 4 vers 16 en 17, u kunt dat lezen. Dus dan worden ze uit de slaap opgewekt. En als wij dan nog leven, als de Heer Jezus terugkomt, voor de opname, dat is niet de wederkomst waarover gesproken wordt in Matthäus, maar voor de opname, en dan wordt vaak gezegd de opname van de gemeente, maar ik wil vanmorgen u wakker maken. Er staat nergens de opname van de gemeente. En de opname zal gaan dwars door de kinderen van God heen. Dat is ook wat Jezus zegt. Twee zijn aan het malen, dat moeten we ook weer niet denken. De een is gelovig, de ander is ongelovig. Twee zijn aan het malen, zijn bezig op het veld. De een zal weggeraapt worden en de andere zal achterblijven. En als u dat niet gelooft, dan moet u maar eens lezen. We kunnen dat vanmorgen allemaal niet lezen, dan wordt het wat te veel. Maar Openbaring 2 en 3, de 7 brieven aan de gemeente. En dan in elke brief staat er, hij die luistert, hij die een oor heeft wat de geest tot de gemeente zegt. Hij die overwint, hem zal ik geven met mij te zitten. Dan gaat het ook niet over gered worden of verloren gaan. Maar dan gaat het over dat de Heer als het ware u beloont. Dat is zo'n groot wonder. U bent gered door genade, wij allemaal. Wij zijn gered door genade, niet door verdiensten. Maar als wij trouw zijn. Als we trouw zijn in de dienst van de Heer. En als het ware De Heere de eer geven aan hem, zoeken en ons overgeven aan hem, want hij moet alles doen. Daar zijn we vast van overtuigd. Maar dan krijg je ook nog salaris. Heb je ooit zoiets gehoord? Dan krijg je een kroon. Of je mag met hem zitten op de troon. En je krijgt een nieuwe naam en een nieuwe steen. Heel veel dingen worden daar allemaal gezegd. Geen enkele verdienste van u of van mij of van ons. En toch krijg je zware beloning van de Heere. Maar als je dat alles ziet, broeders, zusters. Laten we dan opstaan uit de slaap. Misschien bent u in slaap gewiegd. Misschien bent u in slaap geraakt. Dat kan makkelijk in deze tijd. Door de drukte van de wereld. Misschien door de zorgen. Misschien door allerlei aardse dingen. Misschien door dingen die er in de gemeente gebeuren of in uw gezin. Of weet ik van wat. Het zijn duizend en één toestanden. Waardoor u af kunt wijken als het ware van de eerste bedoeling. En dat is dat u God, de Heere God, lief hebt boven alles. Misschien zit er iets in uw gevoel. Misschien hebt u lichamelijke problemen. Er zijn duizend en één dingen. Die ons als het ware in de slaap kunnen wiegen. Of misschien hebben we zoveel interesse in het woord van God. Dat we allemaal zitten te praten over wanneer is nou de opname. Wanneer is nou de wederkomst. En wanneer is zus en wanneer is zo. Maar daar mag u ook wel mee bezig zijn. Maar ontwaak u die slaap. De vraag is vanmorgen. Zijn wij lieve broeders, zusters wakker? Begrijpen wij dat de komst van de Heere nabij is? Want als we letten op de tekenen van de tijd, en Jezus zegt hoe het moet beginnen, hè? Met oorlogen, geruchten van oordelen, van oorlogen, en volk zal opstaan tegen volk, dat is het begin der weeën, zegt hij. Dat is al heel lang bezig. Als je ziet hoeveel aardbevingen dat er zijn, wordt overgesproken. Hoeveel oorlogen dat er zijn wereldwijd. Dus nog nooit in deze intensiteit heeft dat plaatsgevonden. Ook de aardbevingen niet. Er zijn staartjes van, dus noemelijk hoeveel dat er zijn. Dus dat is allemaal al lang aan de gang. Maar de komst van de Heere, die is natuurlijk aanstaande, dat weten we. En wat zegt die Paulus dan verder? Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen. Ziet het u, hier komt dat terug. Niet wandelen, niet handelen en niet wandelen als dwazen, maar als wijzen. En de schrift zal u daar voortdurend bij bepalen dat u nauwgezet moet zijn. Dat begon al dat de Heere sprak tegen Jozua, Jozua 1, dat hij zeer nauwgezet moest zijn. En hij zegt, overpeins mijn wet bij dag en bij nacht. Hoe is dat bij u, bij mij, bij ons broeders, zusters? Hoe vaak overpeinzen wij Gods woord? Hoe vaak zijn wij bezig met de dingen van de Heere? En zoeken wij om nauwgezet te zijn? En zoals Paulus hier al deze dingen schetst om ons te helpen als het ware, wat wel geschikt is en niet geschikt. Want eigenlijk moeten we dat direct weten door de Heilige Geest. En dan wil hij toch deze Efeziërs nog helpen en ook ons. Maar wees nauwgezet. Komt het zo nauw? Ja, zo nauw komt het. Is die weg dan zo smal? Ja, zo smal is die weg. Waarom? Omdat we navolgers van God moeten zijn. Niet navolgers van het systeem, ook niet van de kerk of van de leer. Navolgers van God. En buit de geschikte tijd uit. Een andere vertaling zegt, koop de tijd uit. Koop de tijd uit, nu wij nog leven. Nu het nog een geschikte tijd is om te getuigen. We hebben het vanmorgen gehoord. Prachtig. De getuigenissen die broeders en zusters mogen, mogen geven aan mensen die de Heere nog niet kennen. Buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Nou, dus schrijft Paulus al 2000 jaar terug. Hoe profetisch is dit? Als we onze tijd zien, hoe kwaad deze tijd is. Als je iets weet van de geschiedenis, en wij weten van de geschiedenis, wij ouderen natuurlijk, wij weten, Wim en ik weten van de laatste 70 jaar, wat er allemaal gebeurt. Een kort ietsje minder, maar dat is onvoorstelbaar. Dat is onvoorstelbaar, de ontwikkelingen. Wij hebben meegemaakt dat de computer kwam. De auto was er al, want dat was rond 1900. En de vliegtuigen. Dat is allemaal van de laatste eeuw. Alles van de laatste eeuw. Wat Daniel ook over spreekt, dat de kennis zal vermeerderen. Dat is ongekend. Wij stammen van de tijd van de papieren en de potlood. Moet je bedenken, nu zit iedereen zo achter zo'n laptop. Ze hebben geen papier meer bij zich, de jeugd, en geen potlood. En wat voor mogelijkheden dat geeft, wat voor ethische vragen dat oproept, bijvoorbeeld in de medische wereld. Het is een mooie tijd, maar ook een boze tijd. Let op dat u nauwgezet wandelt. Koop de geschikte tijd uit, elke dag dat u leeft. Dan heb je hem weer in vers 7. Wees daarom niet onverstandig. Maar begrijp wat de wil van de Heer is. Wat is de wil van de Heer? Wel dat u gelijkvormig wordt aan het beeld van zijn Zoon. Jacob heeft van de week gesproken over de pottenbakker. Dat hij ons vormt naar het beeld van zijn Zoon. En dat wij de wil van de Heer doen. Waarom is dat nou zo belangrijk, de wil van de Heer doen? Want Jezus leert ons dat. Via de les aan de discipelen Matthäus 6. Dat wij moeten bidden dat Gods wil zal geschieden, dat zijn koninkrijk gebouwd zal worden. Dat zijn heerlijkheid over ons zal komen. Christus meer en meer gestalte in ons zal krijgen. Dus Paulus dat bidt in Efeze 3. Dat wij meer en meer vrucht mogen dragen van hem. Dat wij meer en meer bruikbaar zullen worden van hem. Dat onze kruiken, dat we kruiken zullen hebben, dat ze vol zijn van de Heilige Geest. Alle dagen van ons leven. Dat is Gods bedoeling. En daarom moeten we verstandig zijn, dat we daarnaar haken. Dat we daarnaar verlangen. En dat we daar de wil van de Heer in zoeken. En dan zegt Paulus in vers 18, word niet dronken van wijn. Die hebben wij natuurlijk allemaal al lang achter ons gelaten, toch, broeders, zusters? Dat we nog wijn drinken zoveel, dat we onverstandig worden. Want we weten dat dat grenzenvervagend is. Als mensen wel eens gedronken hebben, dan weet je dat. En vroeger in die Heidense volken. Maar ook in deze tijd zien we het weer in de wereld natuurlijk, dat er geen maat meer is. Daar is losbandigheid in, we weten dat allemaal. Maar, zegt Paulus, wordt vervuld met de geest. Lieve broeders, zusters, dit is het enige verschil eigenlijk tussen de wijze en de dwaze. Dus bent u wijs of bent u dwaas? Bent u vol van de Heilige Geest? Als u niet vol bent van de Heilige Geest, verlangt u daar wel naar? Streeft u daarnaar? Bidt u daarom? Dan bent u verstandig bezig. Als je gekocht en betaald bent door het dierbaar bloed van het lam, zal de Heer u niet in de hel werpen. Als u vergeving van zonde hebt ontvangen, zal de Heer u niet in de hel werpen. Het gaat hier niet om onze redding. Maar het gaat om onze bruikbaarheid. Zijn wij bruikbaar voor de Heer? En natuurlijk is het zo dat ook direct voor elk kind van God een geweldige vreugde brengt. Want natuurlijk de vrucht van de Heilige Geest zal zich ook onmiddellijk openbaren. De liefde, de blijdschap, de vrede. Die vrede van God die alle verstand te boven gaat. Maar het moet ons niet gaan om het tijdelijke, zegt Paulus. Als je alleen voor dit leven je hoop op Christus hebt gevestigd, dan ben je de beklagenswaardigste mensen. Ja, van allen. Natuurlijk, als we de Heer dienen, krijgen we ook tegenstand. De tegenstander zal zich verheffen. De tegenstander zal tegen ons, ja, als het ware, tekeer gaan. De Heer Jezus, hij spreekt over de eindtijd. Hij zegt niet tegen de discipelen, jullie hebben daar niks mee te maken. Dat gaat alleen als het gaat over welk dag, op welke dag hij terugkomt en op welk uur. De situatie die de Bijbel schetst, er is een opname. Niet van de gemeente aan blok, denk ik. Maar ik denk van de gelovigen, van de wijze maagden. Laten we zorgen dat we daarbij zijn. En die opname is voor de grote verdrukking, voor de laatste 7 jaren. Voor en de eerste 3,5 jaar valt nog wel mee, en de tweede 3,5 jaar zal het heel zwaar worden. En zelfs als je al die gelijkenissen van de Heer Jezus ziet in die volgorde, dan zul je tot dezelfde conclusie komen. En de wederkomst van Christus, zoals er bedoeld wordt, die komt na de grote verdrukking. En dan vangt zijn 1000 jaren rijk aan. Lees ook maar Openbaring 20, u kunt dat zien. En Watchman niet zegt dat die bruiloft 1000 jaar gaat duren. Misschien heeft u wel gelijk, ik weet het niet. Maar kunt je wel voorstellen dat die bruiloft niet aanvangt voor die grote verdrukking. Je kunt je voorstellen dat het geen bruiloft is in de hemel, terwijl God al zijn oordelen over deze wereld laat komen. Dus al die schalen van gramschap, al die bazuinen zullen klinken. En natuurlijk blijven er best vragen over. Als je dat leest, dan zal het zijn die opname bij de laatste bazuin. Heeft de laatste bazuin al geklonken? Ik denk het nog niet. Maar hoe ver is dat? Laten we God daar ernstig naar zoeken. Niet om het beter te weten als een ander, maar wel omdat het woord van God erover spreekt. En als het woord van God erover spreekt, dan is het voor ons goed om daarmee bezig te zijn. Dan laten we heel eenvoudig, en daar ben ik ontzettend dankbaar voor, dat de Heer het vaak voor wijze en verstandige verborgen heeft gehouden. Maar als de kindertjes openbaart aan kindertjes, laten we nederig zijn en de Heer vragen om wijsheid. We weten die 1000 jaar, dan zal de boze gebonden worden, dan zal er vrede zijn. De leeuw en het lam zullen samen kunnen spelen, maar Christus zal wel regeren als koning. En hij zal de heiden hoeden met een ijzeren staf, dat is waar de Heer over spreekt. En na 1000 jaar wordt die boze nog 1 keer losgelaten. Dan gaat hij weer vele volken, gaat hij het ware aanzetten om op te gaan naar Jeruzalem. Er zullen nog geweldige oordelen, geweldige grote oorlogen komen. Maar als wij behoren bij de wijze maagden, dan zullen we bij Christus zijn. En wat wel onze rol daar precies in is, waar we hem in mogen dienen, dat weet ik ook niet. Maar ook gezegd dat we met hem zullen regeren, dat we ook een taak krijgen op de aarde. Vele christenen geloven alleen dat wij in de hemel gaan zitten om daar op een stoeltje te zitten. Nou, ik denk dat het wat anders is, maar hoe het ook mag zijn, de les van morgen is, zijn wij wijs of zijn wij dwaas? Laten we samen bidden. Hemelse Vader, het is mijn diepe verlangen, maar ook mijn grote zorg en een grote last. Heere, dat er onder ons geen dwazen gevonden zullen worden. Maar dat is mijn diepe last en u weet dat al langere tijd, mijn zorg voor al mijn broeders en zusters. Heere, we hebben niet allemaal dezelfde taak, dezelfde bediening, maar dat is niet van belang. Van belang is, Heere, dat we allemaal wijs zullen zijn, allemaal verstandig zullen zijn. En dat we zullen zoeken, Heere, naar die olie van de Heilige Geest die u wil geven. Zoals Jezus dat zegt, en mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit uw binnenste vloeien. Heer, als wij ons niet bedrinken aan de wijn waarin de bandeloosheid is. Heer, als wij nauwgezet zullen leven, niet als we slordig zullen leven, dat is onverstandig. Maar Heer, het is ons gebed en ons verlangen, Heer, dat alle wijs zullen zijn. Dat alle zullen zoeken de wil van God wat wel behagelijk is. Voor u. Maar ook voor elkaar. En Heer, dat we elkaar zullen dienen in liefde en in vrezen des Heren. En Vader, ik wil tegen u zeggen, dat ik geloof, Heren, dat u het wil beantwoorden. Dat ik geloof, Heren, dat het ook uw verlangen is. Dat we alle wijs bevonden zullen worden. Dat we alle vol zullen zijn, Heren, van de Heilige Geest. En dat niemand van ons zal verachteren van de genade. Heren, wij bidden u dit in Jezus' wonderbare naam. En we weten, Heer, dat u ons lief hebt. En we weten, Heer, dat u tegen de Heer Jezus zegt dat hij, dat gij uw geest niet met mate geeft. En dat is ook wat Jezus zegt, dat hij gekomen is om te geven leven en dat in overvloed. Vader, dat niemand van ons schade zal lijden. En dat we allemaal, Heren, deel zullen mogen hebben aan die bruiloft. Met die grote bruidegom, de Heer Jezus Christus, Gods Zoon. Halleluja. Amen.